Welkom iedereen, God zegen. Welkom op deze woensdag. Ik zie Cornelia, Hilde, Johanna. Zegen, welkom. We hebben Leen, Johanna, Marianne, Vivienne. Kunnen jullie mij horen? Ah. Leen. Moeder is er ook bij. Dag moeder, welkom. Cornelia. Dag. Vivienne, ik heb uw sleutels nog. Is dat goed dat ik die subiet in uw brievenbus kom deponeren?
Ja, dat is goed. Heb je ze niet meer nodig?
Ik heb er één bijgemaakt, dus ik kan overal binnen.
Ja, dat is goed.
Goed. Amen. Amen, laten we de Heer danken. En uitnodigen in ons hart, in onze gedachten, in de naam van Jezus. Vader, we danken u, Heer, als wij uw boek, Heer Jezus, uw woord bestuderen, Vader. En het boek van Handelingen, Heer, zoals we de eerste apostelen hebben gezien, Vader. Laat het ons doen, inspireren om hetzelfde, Heer Jezus, te doen, Vader. Soortgelijke werken, Heer Jezus, dat u ons mogen inspireren, Heer, motiveren en drijven, Heer Jezus. Halleluja, om de geest in ons te laten werken, Heer, naar anderen toe. In Jezus' naam. Amen. Dus we zijn, amen, we zijn bij het boek van Handelingen geëindigd. Vorige week in hoofdstuk 4, vers 12. Ik kan het eerst eventjes op het scherm laten zien. Vers 4 en 12. Ja. Amen. Dus om even kort samen te vatten wat er het hoofdstuk voorheen was gebeurd in hoofdstuk 3 en 4. De apostelen zijn begeesterd door de Heilige Geest. Begeesterd door de Heilige Geest. Heilig begeesterd. Petrus is een heel veranderde mens. Hij predikt erop los. Hij maakt verbanden met het Oude Testament. Hij kondigt de Messias aan, de Messias die de Joden hebben verworpen, die gekruisigd is door de Romeinen, maar niet die nu de hoeksteen is geworden. De hoeksteen van het nieuwe evangelie, van het nieuwe verbond. Hè? De welke we allemaal ons fundament, op dat fundament moeten we allemaal ons huis bouwen. En het is de steen die de bouwers hebben verworpen, dus de fariseers en de natie van Israël in zijn grote geheel, die de steen hebben verworpen, is nu de hoeksteen geworden. Het is een steen des aanstoots geworden voor zij die hem verworpen, maar voor zij die hem aanvaarden, zij die Jezus in hun leven opnemen, is het een hoeksteen. Een steen waaruit alle andere fundamenten en alle andere loodlijnen in het huis worden gelegd, zodat alles mooi recht, loodrecht mag staan. Want een huis dat niet loodrecht staat, dat gebouwd is op een krakkemikkig fundament, dat gaat bij de eerste storm, vloedgolf, of weet ik veel wat, aardbeving gaat direct kapot. Dus laten we zeker van zijn dat de steen, de hoeksteen die op basis ligt van het fundament, dat het evangelie is. Wees er zeker van in uw leven, in uw geloofsleven, dat je op niets anders bouwt dan het werk van Jezus. Amen, dat je op niets anders vertrouwt. Natuurlijk mag je dingen in de wereld vertrouwen op een zeker niveau. En moet je natuurlijk vertrouwen hebben in bepaalde instanties enzovoort. We kunnen niet natuurlijk achterdochtig zijn over alles en nog wat. Maar er is maar één iemand op we echt kunnen rekenen. Alle andere zaken kunnen falen, kunnen ons tekort doen. Geneeskunde kan ons tekort doen. Amen. De dokters komen met slecht. Zij maken fouten. Ze zijn allemaal menselijk. Amen. Er is maar op één iemand dat ik kan rekenen voor mijn redding, voor mijn ultieme genezing, voor de kennis en de wijsheid die hij mij kan geven. En dat is Jezus. Dus wees er zeker van in uw geloofsleven dat het fundament is waarop je gebed en je aanbidding en de interpretatie van Gods woord bouwt. Amen. Alles moet leiden naar Jezus, de redder. Amen. Als uw interpretatie van een bepaald schrift afwijkt of niet leidt naar een verheerlijking van Jezus, dan moet je die interpretatie in vraag stellen. Amen. Dus ze hadden een mens genezen, de verlamde, u weet wel, die lag in de tempelpoort, de schone. En die was genezen, die kon opstaan en mensen waren verwonderd. Ze waren verwonderd, ze vroegen hun af hoe het komt dat hij was genezen. En Paulus begint dan aan zijn preek en hij begint eerst met een schuldgevoel op te wekken. Naar het volk toe om te zeggen van diegene die jullie hebben doodgedaan, hij is een hoeksteen geworden. Ja, er is nog geen ramp, want er is nog redding. Er kan nog redding komen. Maar dan moet je wel weten, door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam, er is geen enkele andere naam gegeven onder de hemel, amen, op aarde, die de mens redding biedt. Geen enkele andere naam, zijn naam. Ze vroegen af, nadien worden ze... we zullen even verlezen, want daar waren we dan geëindigd vorige week. En toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd en realiseerden zich dat beiden in Jezus gezelschap hadden verkeerd. Ik vind het altijd interessant, deze vers. Dus ze komen voor die leden van het Sanhedrin. Er waren leden die al voornamelijk bestonden uit de Sadduceërs, die geloofden dus niet in de heropstanding. En ze zagen dat deze beiden, dus Petrus en Johannes, in Jezus' gezelschap hadden verkeerd. Met andere woorden, ze deden hetzelfde als Jezus. Hoe konden ze dat weten? Dat ze in Jezus' gezelschap hadden verkeerd, omdat ze dezelfde zaken deden als Jezus. Ze praten zoals Jezus. Ze genazen, halleluja, met een handoplegging. Amen. Ze genazen met autoriteit en met kracht. Ze spraken met kracht en autoriteit. En ze dachten, hoe kan dit? Dit zijn ongeletterde mensen. Deze Petrus en Johannes, dat zijn vissersmensen. Hé, hey, dat is eigenlijk zoals die timmerman uit Nazareth. Dat was ook een ongeletterde. Hij heeft niet gestudeerd aan onze bijbelschool. En toch doen deze mensen grote krachtige dingen. Jezus deed dat ook. En dus ze begonnen de link te leggen. Natuurlijk, eens dat je geïdentificeerd wordt als een volgeling van Jezus... En je wordt geïdentificeerd als volging van Jezus wanneer je de vruchten draagt van Jezus, zoals Jezus draagt. Jezus zei tenminste, dezelfde werken zul jij doen zoals ik, maar zelfs nog meerdere werken zul je doen. Amen. Dan ga je ook de gevolgen dragen. En de gevolg is, dan ga je behandeld worden zoals Jezus wordt behandeld. En Jezus werd verloochend, Jezus werd vervolgd. En dat is ook wat hier ging gebeuren. Dus ze worden in de... ze vroegen zich af, wat moeten we hiermee doen? Vooral inwoners van Jeruzalem stellen dat ze een wonder hebben verricht en wij kunnen dat niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden zijn naam nog te gebruiken. Amen. Een andere vertaling, want deze wil ik even opnieuw. Want waar zijn ik? Bijbel, Handelingen. Handelingen 4, 17 en 18. Wil ik eens eventjes in de MBG. Jawel. Dus hun plan van het Sanhedrin was, we moeten ze verbieden, we gaan ze misschien opsluiten, een beetje bang maken... En we gaan ze verbieden om ooit nog te spreken in die naam. Maar om te voorkomen dat het nog meer onder het volk verbreid wordt, laat ons hun dreigend gebieden tot niemand meer te spreken op gezag van deze naam. En toen zij hem binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken of over of te leren op gezag van de naam van Jezus. Het is... Ik heb een commentaar gelezen over deze twee versen vandaag. En de commentator maakt het onderscheid tussen vers 17 en 18. Hij zegt in vers 18 is het Lucas, Lucas die heel Handelingen schrijft, is het Lucas die een samenvatting geeft van wat er in het Sanhedrin is besloten, in vers 18. Vers 17 waren de woorden die gesproken waren. En in vers 17 willen ze niet de naam van Jezus zeggen. Dus we lezen hoe dat het Sanhedrin tussen elkaar zit te zeggen. En ze zeggen, we moeten voorkomen dat het niet nog meer onder het volk verbreid wordt. Laten we dus mannen dreigend gebieden tot niemand meer te spreken op gezag van deze naam. En toen zij hem binnengeroepen hadden, en dat is dan een samenvatting van wat Lucas heeft geschreven. Wat de commentator mee wou zeggen is dat het Sanhedrin zelfs de naam van Jezus niet in de mond wou nemen. Omdat ze wisten, deze apostelen, dat ze, en volgelingen van deze Jezus, en we geven er zelfs geen aandacht, we gaan zelfs je naam niet uitspreken van de persoon die we zoveel dagen geleden hebben gekruisigd. We zijn er eigenlijk vanaf. Die heeft van allerlei mirakels gedaan. Nu doen zijn volgelingen het hier ook. We moeten ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Dus we gaan ze dreigen nooit meer te spreken in of op gezag van deze naam. Dat was natuurlijk niet zo'n goed plan. Want het gaat alleen nog maar uitbreiden. Het antwoord van Petrus en Johannes. Nu, je moet u even inbeelden. Hè. Dit is het Sanhedrin. Dit is het hoogste Joodse gerechtshof. Als je daar tegenin gaat, dan is het zeker gevangenisstraf. Ja, dan word je uitgestoten door de maatschappij. Dan ben je een paria. Hè. Dan leef je op de rand van de maatschappij. Kan je niet veel meer doen in de Joodse gemeenschap. Maar wat is belangrijker, denken Petrus en Johannes? Uitgestoten worden door de Joodse gemeenschap of aangenomen worden door God? En dit is wat ze zei, Petrus en Johannes zei, kunnen wij tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren, niet naar hem? Oordeelt u zelf. We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken, lieten ze hen vrij. Want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen, nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. Want de man die zo wonderbaarlijk was genezen, is namelijk meer dan 40 jaar verlamd geweest. Oké. Eigenlijk waren de fariseers en het Sanhedrin niet veel veranderd ten opzichte van zoveel dagen geleden ten opzichte van de Heer. Zij waren nog steeds, wat de mensen over hun dachten, was nog steeds het belangrijkste. Vers 21 bewijst dat. Ze wisten niet hoe ze hun konden straffen, nu de mensen God loofden. En eerder, dus de mensen waren blij, er was iemand genezen, dus ze dachten, oei, dan kunnen we ze niet straffen, maar we willen ze eigenlijk straffen. Maar als we ze straffen, dan keert het volk zich tegen ons en dat willen we niet, want we willen het volk controleren en manipuleren. Dat was altijd de drijfveer van het Sanhedrin en de fariseers. Het volk controleren, macht uitoefenen over hen, door Gods woord ook te manipuleren en door een grote last op hun schouders te brengen. Een last die ze zelf niet wouden dragen of konden dragen. Amen. Dus Petrus en Johannes waren vrijgelaten en gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. En toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze Gods eensgezind aan met de woorden, Heer, dus ze hadden eigenlijk een gebedsdienst, een aanbiddingsdienst. Wat betekent dat eigenlijk, eensgezins? Toen leerlingen dat hoorden, riepen ze Gods eensgezins aan. Mondje even in de MBG. Toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden, Gij, Heer, zijt het die geschapen hebt, de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is. Dus eenparig verhieven zij hun gebed. Hun stem tot God, sorry. Even teruggaan. En dan komt er een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, een gebed, een profetie, ik weet het niet. Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen, alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd, waarom snoeven de volk en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Ik ga even dat hier zo'n beetje gaan verlezen. Wat wil dat zeggen? Hoe moeten we dit visualiseren? Leerlingen komen samen. En ze riepen God eensgezind aan met de woorden. Terwijl je daarover nadenkt, ga ik eventjes mijn bekertje met water vullen. Dus hoe denk je dat deze gebedsdienst is gegaan? Hebben die eensgezind allemaal tezamen die woorden uitgesproken? En wat zijn lange woorden, hè? Het is een heel gebed, hè? Dus hier. En dan ook nog hier. Dus die eensgezindheid. Hoe moeten we dat interpreteren? Het is toch niet dat ze allemaal tegelijkertijd dezelfde woorden beginnen op te zeggen? Is het dat er één iemand is beginnen te bidden en de rest zit ja, ja te knikken of amen, amen te roepen? Is het dat ze allemaal eensgezind samen begonnen te bidden en opeens staat er iemand op en geeft een profetie of een woord van wijsheid in dit geval? Ik denk meer dat het in dat geval is. Wat denken jullie? Wat belangrijk is, ik denk, de eensgezindheid spreekt over de motivatie. Waarmee dat ze achter deze woorden staan. Dan moet ik zeggen, ze staan eensgezind achter de volgende woorden. En achter het gebed dat volgt. En het is eigenlijk een gebed in geloof, dat zegt van, Heer, we hebben juist gehoord dat we niet meer mogen prediken in uw naam. We hebben juist gehoord dat we niet meer mogen genezen in uw naam. Dit is het Sanhedrin, Heer. Dit is het Hoge Gerechtshof die ons beveelt om niet meer te mogen de naam van Jezus uit te spreken, te gebruiken, te profeteren, te zingen, te bidden. We mogen het niet meer in uw naam doen. Nooit, nergens. Dus Vader, en wat begonnen ze te bidden? Ze begonnen niet te bidden. Heer, zie dat er een bliksem op het Sanhedrin komt, heren, en wee ons, we zijn mislukkelingen, we zijn slachtoffers. Heer, zie dat hun tempel in brand schiet, weet ik veel wat je allemaal had kunnen bidden. Heer, laat deze Caiaphas, of wie dat er ook aan het hoofd stond, laat hem omkomen. Nee. Weet je wat ze bidden? Eerst zitten ze te zeggen, Heer, jij bent de schepper. Ja, jij bent baas. Jij hebt alles hier geschapen, alles wat hier leeft. U hebt door de Heilige Geest, bij monden van onze voorvader David, dus nu gaan ze een psalm quoteren. U heeft gezegd, waarom snoeven de volk en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volk, ook de stam van Israël. Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op een dreigement en stel ons, uw dienaar. Dus, wat ze eigenlijk doen is, ze zeggen van, Heer, juist zoals David... Juist zoals David tegenstanders had, die hebben gespannen tegen de Heer, tegen u en zijn gezelden. En juist zoals u, Heer, David, verder geholpen. Pas op, en David had een moeilijk leven. Hij is door een vallei gegaan, hij is niet gespaard van de moeilijkheden. Hij is niet gespaard tegen vervolging. Zijn eigen zoon heeft hem uit zijn eigen stad gedreven. Amen. Zijn eigen familie wou hem dood. Maar hij is teruggekomen. De Heer heeft hem gered. Heeft uiteindelijk zijn laatste adem geslagen op zijn koningsbed. In Jeruzalem, wetende dat het rijk naar zijn zoon Salomon ging. Dus het is uiteindelijk goed gekomen, dank de Heer. En ze willen dit gebruiken, dat voorbeeld. En zeggen van, wel nu Heer, sla ook nu acht. Op de dreigementen die we juist hebben gehoord. En maak ze kapot? Nee, maar Heer, stel ons uw dienaar in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Amen. Ze baden niet dat het probleem uit de weg mag gaan. Zij baden niet dat het Sanhedrin opeens mogen veranderen van gedachten. Dat ze zeiden van, weet wat mannen, we waren verkeerd. Je moogt wel prediken. In de naam van Jezus. Nee, ze zei, kijk, dit is deel van het leven. David heeft het meegemaakt. Jezus heeft het meegemaakt. En Jezus heeft gezegd, als ze de meester gaan vervolgen en doden, hoeveel meer dan? Zijn leerlingen. Amen. Maar gezegend zijn zij, amen, die omwille van mijn naam vervolgd worden. En ik denk dat Petrus daaraan dacht en hij zegt van, kijk, wij zijn niet vervloekt. Als we moeten lijden. Maar we zijn gezegend omwille van de naam van Jezus dat we mogen lijden. Want God is met ons. En dus, ik vraag uw Vader, dat is wat ze bidden, stel ons in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Met andere woorden, dat angst ons niet mag overwinnen. Amen. Dat is het gebed dat wij ook kunnen bidden. In plaats van te bidden dat problemen weggaan, kunnen we bidden, Vader, stel me in staat om vrijmoedig in u te blijven geloven, zonder toe te geven aan angst. En hij gaat verder trouwens. Vader, door ons bij te staan, als het enige wat we nodig hebben. Amen. Weten dat Jezus ons bijstaat. Weten dat wat ze ook mogen zeggen, waarmee ze ook mogen dreigen, dat jij blijft doen wat juist is. Dat jij rechtvaardig verder blijft zaaien. Verder zaaien op die rechtvaardige akker. Zaaien woorden van geloof, daden van gerechtigheid. En te gepaste tijden zal jij oogsten van je zaadjes van gerechtigheid. Amen. Als je zaait op de akker van het vlees, dan oogsten we vleeselijk dingen, maar zaaien we op de akker van geloof en van de geest, dan oogsten we geestelijke zaken. Dat is een simpele wet. Dat is een simpele wet. Maar velen willen geestelijke zaken door vleeselijke te zaaien. En ze verhullen het in de noemer van gebed. En ze verhullen het, hè, door zogezegd een uiterlijk vertoon van vroomheid en heiligheid, maar ze missen de kracht ervan. Want diep binnenin gaat het vooral om hunzelf. Gaat het vooral over mij. En het is het evangelie niet van Christus, maar van het humanisme, van de voorspoed, van het leven vol met comfort. En dat is niet waarvoor Christus is gekomen. Hij is gekomen om ons leven te geven in zijn overvloed. En dat wil zeggen dat wat er ook gebeurt, dat we kunnen bidden, Vader, sta ons bij. Stel ons in staat om vrijmoedig te blijven geloven in u, vrijmoedig te blijven prediken over u. Door zieken, zodat, want wat is het resultaat als Jezus u bijstaat? Zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Dus hun gebed als motivatie was, Vader, bescherm ons in zekere zin, maar het maakt eigenlijk niet uit wat er met ons gebeurt, zolang dat wij maar vrijmoedig verder kunnen prediken, want we willen zieken genezen zien worden. We willen zien wat er juist is gebeurd met deze verlamde. Amen. Zie, wanneer je de vruchten van het evangelie ziet opkomen in uw leven, dan kan dat verslavend werken. Wanneer je de hand van God ziet werken in je leven, en je ziet dat mensen worden genezen, je ziet dat mensen worden aangeraakt, je ziet dat er iets gebeurt met het woord van God, dat je meegeeft met iemand, dan, ja, hoe moet ik het zeggen? Dan komt er een vrijmoedigheid in je naar boven om verder te gaan. Nu, dat kan ook een valkuil zijn. Want je denkt van, oh yes, alles gaat goed elke keer als ik predik. Maar wat als het dus niet gaat? Zoals we altijd hebben gedaan. En wat als er eens een periode van droogte is? Zoals de apostelen ook wel gingen meemaken. Nu waren ze on top of their game. Hè? Ken je wel? Ze waren, pas een verlamde. Fantastisch. Hè? Wat gaan ze doen tegen ons? Wat gaan ze doen tegen ons? Hè? Ons verbieden om tegen Jezus, in de naam van Jezus uit te spreken. Zeg, God, we moeten God gehoorzamen. Hè? We moeten God gehoorzamen. Wat kunnen zij ons doen? Hè? Vader, we bidden dat we mogen blijven prediken. Ja, dat is allemaal goed en wel. Maar een paar jaar later, hè? Als het wat moeilijker wordt. En je ziet dat ook in de brieven, in de brieven van de Openbaring naar de kerk. Inderdaad, moeder, dat is waar. Als je ziet naar de brieven, naar de gemeentes in Openbaringen, ze hadden allemaal te maken met vervolging. Echt intense vervolging. En ze hadden al vervolging meegemaakt, maar het ging nog veel erger worden. Tot het punt dat hun leven, dat ze dood gingen zelfs. En Jezus zegt, geef niet op, hou vol, want voor zij die volhouden mij niet verloochenen, zal dit en dat te wachten staan. Allemaal goede dingen. Dat wil zeggen dat er inderdaad toppunten zijn in uw leven, maar dat er ook minder momenten kunnen komen. Maar het is goed dat we doorheen de vallei gaan. Dat bepaalt, amen, de volgende berg die we tegenkomen. En sommigen komen nooit uit hun vallei terecht. Ze hebben op de bergtop gestaan. Ze hebben geproefd van de goedheid van God. Ze hebben mirakels gezien. Ja, maar op de een of andere reden is hun geloof dieper getest in die moeilijke momenten. En was hun fundament misschien dan toch niet wat ze dachten dat het was? Dus ik bid, Vader, in de naam van Jezus, dat wij, wat er ook gebeurt in ons leven, Heer, sta ons bij. Dat we vrijmoedig kunnen blijven geloven in U, Heer Jezus. Halleluja. U bent de baas. U hebt alles in handen. Het Sanhedrin maakt niet uit wat ze zeggen, Heer. Als wij maar kunnen blijven doen wat we moeten doen, Vader. Ook al zien we niet altijd resultaat. Ook al zien we niet altijd zieken genezen. Ook al zien we niet altijd tekenen en wonderen gebeuren, Vader. Amen. Soms moet je gewoon blijven, je moet altijd blijven doen wat je hoort te doen. En je zal de vruchten daarvan plukken. Ik ken een kerk in Parijs. Broeder Carson staat daar aan het hoofd, is assistent pastor. Zij zijn blijven bidden voor opwekking, ze zijn blijven doen wat dat ze moesten doen en zij zitten nu in een seizoen van opwekking waar dat het gebouw te klein lijkt te zijn voor de mensen die komen. Maar het is niet dat ze opeens meer gaan evangeliseren of zo. Het is gewoon God die blijft vullen. Amen. Heeft tijd nodig. Amen. Maar iedereen moet aan hetzelfde zeel trekken. Iedereen moet. En dan ga ik terug naar dat woordje dat we daar te strak hebben gelezen. Waar is het? Stop hem. Eensgezind. Eensgezind. De kerk is geen plaats voor onze eigen persoonlijke agenda's door te drukken. De kerk is niet de plaats, amen, om vetes uit te vechten. Nee, de kerk is een plaats om getransformeerd te worden. En wanneer het geen plaats is waarin dat er een atmosfeer is, waarin gebroken mensen kunnen worden genezen, waarin dat er mensen in conflict liggen met elkander, dan kunnen daar geen mensen binnenkomen en genezen. Want dan is het juist hetzelfde als in de wereld. De wereld is een plaats vol met conflict, dus overal conflict. Er is geen eendrachtigheid, ieder voor zich, ieder voor zich, ieder voor zich. Ik moet maar beter verzorgen dat jij het overleeft en de boom in met de rest. Wel, in de gemeente, in de kerk, moeten we eensgezind aan één zeil op die akker van de rechtvaardigheid van de geest zaaien. Amen. En we zullen de gepaste tijden de vruchten gaan plukken. Amen. En als je daar niet aan mee wil werken, dan kan je maar beter weggaan. Amen. Als je je eigen persoonlijke agenda wil doordrukken, nee, dan is er geen plaats voor u in de gemeente. Start dan uw eigen gemeente, dan kun je zelf iets doen. Maar we moeten. Ik zou dat niet doen, ik zou dat nooit doen. Want daar loopt op niks af. Er zijn veel voorbeelden van mensen die zijn weggegaan omwille van stomme zaken. En dat draait. God zegent dat niet. God zegent mensen die in nederigheid hun eigen ambities, hun eigen in functie van het hoofd opzij zetten. En zeggen van, Vader, weet wat, ik wacht op u, ik heb talenten. Of ik heb geen talent, ik ben er niets nut. Nee, maar Heer, u weet wat het beste is voor mij, voor deze gemeente, voor deze lokale gemeente, Vader. En ik wil mijn steentje bijdragen. En als het is om dat te doen, dan zal ik het doen, Heer. Als het is om dat te doen, zal ik het doen, Heer. Amen. Dus we bidden, Vader, dat we eensgezind, zoals deze gemeente, zij baden voor een bepaalde specifieke situatie. De situatie was, angst mag ons niet overheersen. We gaan niet het Sanhedrin gehoorzamen. We gaan God gehoorzamen. We gaan blijven prediken. We gaan blijven handen opleggen in de naam van Jezus. Ga iedereen daarmee akkoord? Iedereen, ja? Als je nu bang hebt, als je daar niet mee akkoord gaat, ongeloof is besmettelijk. Zeg het nu, dan kunnen we voor u bidden. Maar zorg ervoor dat er geen wortel van bitterheid, dat is wat Paulus zegt in zijn brief. Wel, de schrijver van de Hebreeën zegt het in zijn brief aan de Hebreeën. Zegt, zorg ervoor dat er geen wortel van bitterheid onder jullie opschiet. Zorg ervoor, kijk uit, want het zal velen besmetten. Dus daarmee, dat het hier eensgezind, ja, wees open mannen, is er iemand dat schrik heeft, dat is niet erger dat je schrik hebt. We gaan niet verjagen, maar we moeten oppassen dat het niet in iets groter, laat ons voor u bidden. Weet je, we gaan samen bidden, Vader, jij bent baas. En dan quoteer, ze gebruiken het woord van God. En ze weten wat er ook gebeurt, Vader. Jij staat ons bij, amen. Zodat we uw boodschap kunnen blijven prediken. En wat is het resultaat van dit gebed, geïnspireerd door de Heilige Geest? Wel, toen ze hun gebed beëindigd hadden, begonnen de plaats waar ze bijeen waren te beven. En allen werden vervuld van de Heilige Geest. En spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Amen. Allen. Halleluja. Wat eensgezind is begonnen, zegent de Heilige Geest door hun eensgezind te behandelen en hun te begeesteren met de Heilige Geest. Kan je misschien afvragen, oeh, maar die waren toch al vervuld met de Heilige Geest? Ja, dat is waar, maar het spreekt hier over een zegening dat op hun kwam door hun gebed. Het spreekt hier niet over het doopsel van de Heilige Geest met spreken in tongen, zoals ze hebben ervaren in Handelingen hoofdstuk 2. Inderdaad, moeder, ja. Maar het is kracht en moed. En ja, misschien begonnen ze allemaal samen luid op te prijzen. En ken je dat gevoel als je al eens in een aanbiddingsdienst bent geweest en eendrachtigheid is in het gebouw. Amen. En iedereen is de Heer aan het prijzen en dienen. En het is alsof er een hoe moet ik het zeggen, duizenden mensen, ook al zijn we maar met 10, maar het is alsof er een hemels geluid, een waterval, en je denkt van, hé, van waar komt dit nu? Maar het is een symfonie, een harmonische symfonie. Er is geen valse noot, ook al kunnen we misschien vals zingen, maar er is, in de geest is er geen valse noot en kiekenvel en je voelt de aanwezigheid van God. En dat doet u doen wenen. Het doet u dankbaar zijn. Het doet u op uw knieën vallen. Het doet u nederigheid erkennen ten opzichte van de Heer. En uw trotsheid volledig opzij te schuiven. Dat is wat er in die plaats toen gebeurde. Amen. En dat willen wij in onze dienst. Amen. Dat was een probleem. Ze kwamen tezamen. Mannen, onze kerk staat hier op het punt om te sterven. Want we mogen niet meer in de naam van Jezus spreken. Wat gaan we daartegen doen? En er hadden sommigen kunnen zeggen, ja, weet je wat, Petrus? Ja, dat staat iedereen. Heeft nu heel veel macht. En eigenlijk, ja, we hebben kinderen. En kijk, we moeten nu wel een beetje logisch nadenken. Hè? We hebben nog levens en van wat gaan we eigenlijk leven? Hè? We hebben onze jobs opgegeven. Nu mogen we al niet in die naam spreken. Nu kunnen we al eigenlijk geen bediening meer starten. Misschien moeten we ermee stoppen. Misschien moeten we onze C4 en onze kerk misschien ontbinden. Het was goed voor de 40 dagen dat het heeft geduurd. Hè? Nee! Dank u, Jezus. Niet na wat zij hebben meegemaakt. Niet na die verlamde dat is opgestaan. Niet nadat ze vervuld waren met de Heilige Geest. Misschien als het daarvoor was gebeurd, ja, dan hadden ze allemaal weggelopen. Maar niet nu dat ze weten. God is in ons midden. Het is God die ons heeft gezalfd. En het is God die ons ook gaat leiden tot de finish. Amen. Ook al kost het ons iets. Ook al kost het ons de dood, maar de naam van Jezus. Amen. Voor de naam van Jezus is het waard om te lijden. Dat is eigenlijk hun mentaliteit. Amen. Dank u, Jezus. En dat is vrijheid. Dat is vrijheid. Amen. Als je dat kan zeggen, als je dat kan bidden, dan ben je waarlijk vrij. Mensen die bidden met een oog naar een uitweg uit hun situatie, zijn gebonden aan hun situatie. Maar mensen die bidden, wat er ook gebeurt, jij zijn Heer en Schepper van hemel en aarde, jij bent de bos. Wat kunnen mensen mij aandoen, Heer? Ook al moet ik lijden, ook al moet ik hoongelach aanhoren, ook al gaan ze me uitlachen, Jezus. Jij bent voor mij, jij bent met me, jij hebt mij gered. Amen. Sta me gewoon toe om vrijmoedig te blijven. Geloof en predik in u, Heer. Dank u dat ik mag lijden voor uw naam. Jij bent bij me. Amen. Zo mensen zijn waarlijk vrij. En waar zie je vooral deze mensen? In landen waar dat er heel veel vervolging is. Amen. In vooral de oostenlanden, zoals China, Noord-Korea, Pakistan, Afghanistan, al die landen waar dat er vervolging is. Die mensen hebben niks meer. En het zijn juist wij die veel hebben, die juist het risico lopen om gebonden te zijn. En we denken dat we vrij zijn in onze vrije maatschappij. Hè? Het Westen, het land van vrijheid, Amerika, the land of liberty. Hè? Zo'n vrijheid kan een idool worden en kan gebondenheid opleveren. Dat klinkt raar. Maar al die patriotische evangelische christen, voor hun is Trump en de Republikeinen een politieke afgod geworden. En ze denken dat vrij zijn het streven naar vrijheid is. Nee, vrij zijn is enkel te vinden in de vrijheid van Christus. Amen. En zoals Paulus heeft gezegd, te leven is met Christus. Wait, to live is Christ, to die is... Ik heb het verkeerd. Kan iemand een keer opzoeken? To live is Christ, to die is gain. Ja, dat is het. Filippenzen 1:21. Ik kan hem toch eventjes laten zien. Filippenzen 1:21. Dank u, Jezus. Nu, dat is niet van een op een andere dag dat je dat gaat beseffen. Hè? De ultieme vrijheid. Het is pas wanneer dat je wat watertjes hebt doorzwommen. Dat je kan zeggen, het leven is mijn Christus en het sterven gewin. Hij wil daarmee zeggen, wat er met mij ook gebeurt, Filippenzen was trouwens aan het einde van zijn leven. Ik heb gereisd. God is altijd bij mij gebleven. Of ik hier nu mag weggaan, ik zal bij hem zijn, prijs de Heer. Ga ik hier niet weg? Hij is nog altijd bij mij hier, prijs de Heer. Amen. Dus ik bid dat ik diezelfde mentaliteit mag cultiveren in mijn leven. Vader, dat u ons vrijmoedig in staat mag stellen uw naam niet te verloochenen. Amen. Dank u, Jezus. Moet er gezegd daar inderdaad worden met Torbe, hè? Torbe Sondergaard in Amerika. Die zit nog altijd in de gevangenis, denk ik toch, moeder? Heb jij nog iets gehoord of gelezen?
Ja.
Ja.
70.
Ja. 70 dagen. Amai. Amai.
Maar hij maakt nu wel
instituut. In de gevangenis.
Ja.
Amai, eerst zat hem in isoleercel. Ja, 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 ja.
Ja.
Ja. Ja, ja. Hij moest bekeren. Ja.
En ook voor God te glorie
natuurlijk. Amen. Amen. Ja. Ja, het is doorheen zo'n situatie dat je natuurlijk sterker wordt. Hè? En vrijer. En vrijer nadien.
Nederig.
Ja. Ja. Ja, zeker. Amen. Dus voor zij die niet weten, Torben Sondergaard, hè, dat is toch een welbekende evangelist. Genezer, hoe dat je het mag noemen. Heel veel populariteit gewonnen in Amerika. Hij is van Denemarken afkomstig. Hij woont nu in Amerika al 3 jaar, dacht ik. En hij wordt ineens opgepakt en verdacht en beschuldigd van wapenhandelen, smokkelen van wapens over de Mexicaanse grens. Hij zit al 70 dagen in het gevangen zonder rechtszaak. En wordt behandeld als een risico voor de nationale veiligheid. En dan kunnen ze het Gent u veel langer vasthouden zonder bewijzen zelfs of zonder een rechtszaak. En die man die is totaal onschuldig. Maar prijs eer dat er nu al veranderingen zijn in de gevangenis vanuit de isoleercel dus naar de gewone populatie waar dat hij dus blijkbaar een invloed kan hebben met het evangelie. Dank de Heer. Het is allemaal makkelijk om te zeggen natuurlijk als je niet in het gevangen zit, totdat je in het gevangen zit. Het is makkelijk wat ik nu allemaal predik en al de tips die ik geef. Maar je gaat het pas echt in de praktijk moeten omzetten als het dan ineens voordoet. Amen. Dus, terug naar Handelingen 4. En dus toen ze het gebed beëindigd hadden, hè, begon de plaats... Oh, dat had ik te strak precies niet opgemerkt. De plaats begon waar ze waren te beven. Kijk eens aan. Ik had alleen gefocust op het vervuld worden van de Heilige Geest. Dus na die eensgezinde gebed, waarin dat ze alle prijzen en ze volledig leunen en steunen op de kracht van God in hun leven, want ze hebben het nodig, want ze mogen niet meer prediken in de naam van Jezus, maar ze zeggen van, voort met het Sanhedrin, we blijven prediken en God, u zal ons helpen, want we blijven doen waarvoor we geroepen worden doen en dan weten we dat u ons bij gaat staan. En God zegt, ja man, dat is inderdaad waar. En hij begint de plaats te beven. Amen. Hopelijk was het een goed fundament waarop dat huis werd gebouwd. Anders had heel de plaats bij je gestort. Maar ze is allemaal dood. Ja. Maar nee, blijkbaar wel. Hè. En dan gaan we naar hoofdstuk 5. Amen. Oh, ik mis nog iets. Ik moet Handelingen 4 is nog niet gedaan, hè? Oh nee. Ik mis onze Barnabas. Allee, waar is Barnabas? Dan ben ik even verwaard. Ja, maar ik kan dat niet in mijn programma. Die gaat maar tot 31. Maar ja, eens even zien, hè. Er ontbreekt vers in die man. Ah, hier. Oké. Ja. Komt eraan, ze. Ja. Vers 32. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefden eendrachtig samen. Dat is de derde keer dat woord weer voorkomt, weer die eendrachtigheid. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Apostelen, dat is een beetje herhaling van Handelingen hoofdstuk 3, hè. Daar had Lucas ook al vermeld. Apostelen bleven met grote kracht getuigen. Zie, dus ze hebben niet alleen het gebed gebeden, maar ze hebben het ook uitgevoerd in de praktijk. Apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde allen rijkelijk. En niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het. Bracht opbrengst naar de apostelen en legde die aan de voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder gelovigen werd verdeeld. Een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Dus hier krijgen we te maken met een nieuwe apostel. Later wordt hij ook uitgeroepen als apostel. Barnabas, wat betekent zoon van de vertroosting. Dat was zijn bijnaam. Dus die bijnaam heeft hij natuurlijk gekregen in de loop van de jaren. Het is niet direct dat hij bekend stond als Jozef Barnabas. Hij was een man die op de een of andere manier mensen kon samenbrengen. En dat is ook wat hij deed met Paulus en Marcus bijvoorbeeld. Dat was ook wat hij deed met Petrus en Paulus. Hij was een man die bruggen kon bouwen. En het is eigenlijk door Barnabas dat we nu het meeste van het Nieuwe Testament hebben. Hij was degene die Paulus introduceerde aan de toenmalige leiderschap in Jeruzalem. Want ze hadden schrik van Paulus. Maar Barnabas zei, geef die man een kans. En, denk de Heer. Nu, volgende is ook wel belangrijk, vers 37. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostel bracht. Waarom schrijft Lucas dit verhaal? Want direct daarachter gaan we zien. Dit is het goede voorbeeld. Dit is Barnabas. Hij heeft een akker, hij verkoopt het. Hij brengt geld naar de apostelen. En daarna hebben we Ananias en Safira. Zij hebben ook akker en grond. Zij verkopen het en brengen ook geld naar de apostelen. Barnabas wordt gezegend. Ananias en Safira gaan dood. Ja, wat is het verschil tussen de twee? Nu, deze man, Barnabas, leviet, belangrijk detail, leviet, dat wil zeggen, volgens de wet in levieten, staat dat de levieten geen grond bezaten. Zij erfden de grond, was deel als, elke leviet had een bepaald stuk grond en dat moest eigenlijk in de familie blijven. Want de levieten leefden van het opbrengst van de grond. Hun taak was om dienst te gaan doen in de tempel. En deze leviet, Jozef, verkoopt zijn akker. Nu, als dat inderdaad de akker was die hoorde bij zijn ambt als leviet, dan wil dat zeggen dat Barnabas hier een serieuze stap neemt in geloof. Hij breekt, met andere woorden, met zijn job, met zijn taak als leviet, met de wet. Hij breekt hier eigenlijk met de wet. Hij breekt de wet. Want dat mocht niet. Mocht je niet verkopen aan iemand anders. Dat was van nu, dat moest in je familie blijven, moest doorgegeven worden van zoon op zoon, van leviet op leviet naar leviet. Dat moest bij de levieten blijven. Mocht je niet verkopen. Maar hij verkoopt het. Dus Barnabas toont hier een ongelooflijk level of faith in de vrijheid van het evangelie van Christus. Hij wist, Jezus is de vervulling van de wet. Het is een leviet, ik ben een leviet in het vlees. Maar wat betekent dat? Iedereen in Christus is een koninklijk priesterschap. Dus wat betekent mijn letterlijke akker nog? Nee, vanaf nu zal ik en mijn familie aan mijn de Heer Jezus dienen zoals God het heeft gewild. Dus dat was een grote stap in geloof wat hij hier deed. En dan heb je het andere voorbeeld van Ananias. En zeker Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond. Maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan. En bracht de rest van het geld naar de apostelen. Wat Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had immers niet hoeven te verkopen. En nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Oké, dat is een goede vraag. Wat heeft u bezield? Kan iemand daar een antwoord op geven? Wat heeft Ananias en Safira bezield? Want de zonde is niet om een deel van de opbrengst achter te houden. Hè? De zonde was om erover te liegen. De grond was van hun, die moesten dat niet verkopen. En als ze het geld hadden, hadden ze al het geld kunnen houden of een deel ervan afgeven, dat maakt niet uit, maar waarom lieg je erover? Dus dat is mijn vraag aan jullie. Wat bezielt hun om de Heilige Geest zo te testen? Alleen? Ja. Ja, goed, dank u. Johanna? Wou je ook iets zeggen, Johanna?
Ja, zeg. Misschien zullen ze ook geen aanzien zijn, de ene die verkoopt, die wordt misschien opgewezen van de andere passief.
Ja.
Die bijgedragen, dus daar wilden ze ook
erbij. Ja. Ik denk het ook. En ik denk dat Lucas dat ook dacht. Is dat mee dat hem die twee voorbeelden eigenlijk vlak achter elkaar schrijft? Dus je hebt de Barnabas, die wordt geprezen, zoals hij zegt. Hè? Wow, de zoon van de vertroosting. Wauw, een Barnabas. Man, heb je gezien? Zijn lakker. Oh, man, wat een goeie mens. En dat is dan een leviet, hè, jongens. Dat is een leviet. Die verkoopt zijn lakker. Zot, dat mag niet. Dan sta je leviet en toch doet hij het voor Jezus. Wow, applaus. Nee, waarschijnlijk niet, maar... En dat doet wel wat met een mens. En als uw hart niet gebouwd is op het fundament van Christus, wat in hun geval, misschien kwamen ze van een fariseersmentaliteit. Weet je nog, die mensen die altijd alles doen voor het oog van andere mensen, hè? Die al hun beslissingen, al hun gebeden, op de hoek van de straat allemaal staan te bidden voor, hè, te zien die, hetgeen dat ze gaven. Hè. Goed dat iedereen kan zien hoeveel dat ze gaven. Je zei, hey, laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand geeft, of andersom kunnen we zo zijn. En als je gaat bidden, ga je in de kast. Amen. En als je vast ziet, dan niemand anders het zien. Wel, zij wouden de prijs, heel hoogstwaarschijnlijk, hè, zoals dat jullie zeiden, zij wouden de prijs van het volk. Maar zo werkt het niet in het Koninkrijk van God. Ze dachten van, ah ja, weet je wat, we verkopen onze akker en we geven maar 10%, maar we zeggen wel, ja, ja, 100%. Ja, ja, dan gaan we zeker in aanzien staan. Nee. Heer, help ons. Heer ziet alles. Heer ziet alles. Dus, pas op, je denkt waarschijnlijk, well, goed dat ik niet zo'n ding eens doe. Jammer. Je gaat misschien niet doodvallen zoals Ananias en Safira in het begin. Want God wou een voorbeeld stellen in de gemeente, dat hij alles ziet. En dat je niet, don't lie to impress. Hè? God ziet toch alles. Maar wij kunnen dat ook doen, niet noodzakelijk met geld of zo, maar wij kunnen bijvoorbeeld onze getuigenissen verdraaien. Wij kunnen bijvoorbeeld God beter te doen laten lijken. Wij kunnen onze, weet ik veel, wat jij verdraait om meer aanziens te krijgen. Dat kan van alles zijn. Dat kan van iets slechts zijn, dat je ineens heel hard gaat verdraaien, zodat mensen denken van, wauw, waar jij daar getuige van? Oh, waar jij daarbij? Ja, ja, ik was daarbij. Maar dat kan ook iets goeds zijn, dat je hebt gedaan. Bijvoorbeeld, je hebt gebeden met iemand en ineens door uw gebed is de kanker weg en weet ik veel wat, terwijl dat helemaal niet waar is. Snap je? Ja, maar het is voor de glorie van God. Nee, nee. Het is voor uw glorie. Ja, en God ziet dat. En God wil dat niet. Ja. Zij hadden ook waarschijnlijk gedacht, jammer, we gaan dat achterhouden, hè, want het is voor de glorie van God. Nee. God, het maakt niet uit dat geld. Het gaat erover uit of je nederig en oprecht bent. Amen. Ten opzichte, eer zie alles. En dus, hij sterft. En iedereen wie dit ter oren kwam, schrok hevig. Dan vraag ik me af, waar was die vrouw? Safira, waar was die? Oh, wacht. Allee, waar zijn ik nu? Oh. Ja. Hoor van de... En iedereen, wie er ook was, schrok je. Vers 6, ja. Enkele jonge man wikkelde hem in een lijkwagen, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Dat is nog een vraag die naar boven komt. Wat? Jij begraaft die mens direct? Jij verwittigt zijn vrouw niet? Ongeveer 3 uur later, waar was hij die 3 uur later? Ja, ik vind dat een beetje vreemd, wat hier gebeurt. Misschien kan iemand mij een antwoord geven. Hè? 3 uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. Allee, misschien Petrus zijn. Ik had een telefoon gepakt, had gebeld en gezegd van Safira, kom rap naar hier, uw man is dood. God heeft hem neergebliksemd. Alsjeblieft, bekeert u. Nee, Petrus, vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus, hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur en ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. En toen de jonge mannen binnenkwamen, trof ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En de hele gemeente en al die ervan hoorden werden door grote schrik bevangen. En je zou denken dat mensen nu zouden weglopen van, oh nu, wat is daar gebeurd? Oh, maar nu, daar wil ik niks mee te maken hebben. Zeg, als je nu al gaat sterven, omwille van dat je iets verkeerd zegt. Nee, maar het is omwille van vrezen des Heren, dat er nog meer tekenen en wonderen onder het hele volk zich voordeden, want ze hadden zo'n ontzag voor de heilige God. Nu, ik geloof dat dit een eenmalig voorval was, een direct oordeel. Juist zoals op de dag dat de wet werd gegeven. Je weet wel, met de stenen tabletten die daar direct verbroken waren door de mensen. En de mensen droegen daar direct de gevolgen van. Dat was ook direct oordeel van God. Zou dat hier hetzelfde kunnen zijn, in dit geval? Ik denk het wel, want anders zou ieder van ons hier al moeten begraven worden, nietwaar? maar dat blijft er nog altijd een paar vragen over, natuurlijk. Waarom was die vrouw weg? En vooral waarom Petrus de vrouw wil ondervragen... En ze dan ook direct oordeelt. Denken jullie dat Petrus hier misschien wat te streng is geweest? Wat denken jullie? Want hij zegt hier al direct, en ze zullen ook jou naar je graf dragen. En Petrus is niet perfect, hè? Kan fouten maken, hè? Lucas schrijft hier gewoon op wat er gebeurd is. Nu, ze valt nu ook wel direct dood, maar... Toch een beetje vreemd, maar ja. Ik zal er nog eens wat meer over lezen. Ja, moeder? Ja. Ah, wel ja, sommige... Breng in twijfel Petrus nog niet volledig het concept van de genade bevatte. Ja, dat Petrus... Ja. De eerste keer niet, nee, dat is waar. Maar hij dacht dan misschien, ja, en dan met Safira ook, hè. Hij dacht, ja, hier, die is doodgevallen, kom, waar is die ander? We gaan ze eens ondervragen. Ja, dat is waar. Ja. Nu, nou, dat wil niet zeggen als we niet direct doodvallen, dat het ongevaarlijk is. Tuurlijk, elke zonde en liegen en verdraaien, dat stapelt zich op, beetje per beetje. En het gevaar is natuurlijk, je begint het te normaliseren. En dat begint zijn effecten te hebben. Amen. Op de lange duur. Op de korte termijn ga je dat misschien niet direct zien, maar op de lange termijn, dat zal de mij onvergiffenis in je hart houden. En je denkt, ik mag wel kwaad zijn. Hè? Zeg, wat ze mij hebben aangedaan, ik heb het recht om kwaad te zijn. En dat is wat ze tegen mensen zeggen, hè? Je hebt het recht om kwaad te zijn. Wel, ik kan u zeggen, in Jezus Christus heb jij dat recht niet. Oké? Dus als er iemand naar mij komt, als Christen zijnde, en die probeert in mijn medeleven mee te krijgen, door hun kwaad en boosheid in hun te bevestigen, door te zeggen van, dat is oké, je hebt het recht om kwaad te zijn. Als ik dat ooit heb gezegd, vader, ik bekeer me, want we hebben het recht niet om kwaad te zijn. We hebben het recht in Christus. Amen. Stel voor dat Christus had. amen. Ja, hij was kwaad op de fariseers en heeft de tempel. Ja, dat is rechtvaardige kwaadheid. Pas op, dat is een andere kwaadheid. Amen. Dat is meer boosheid ten opzichte van... dat is een heilige boosheid. Ten opzichte van de dingen van God. Maar ik heb het hier over een andere kwaadheid, een persoonlijke kwaadheid, omdat jij bent aangevallen en ze hebben u gekwetst. En dat is een heel moeilijke emotie om mee om te gaan. Heel moeilijk. Maar je gaat denken, dat is een leugen van de duivel, je hebt het recht om kwaad te zijn. Leeft u maar eens goed uit. Ga maar eens goed zitten in die zetel, in de donkere. En begin maar eens goed na te denken hoe dat je die kwaadheid gaat omzetten in wraak. En hoe dat je die mensen een keer goed vies gaat aankijken de volgende keer dat je hem ziet. En hoe dat je al een plannetje gaat bedenken om hem terug te doen. En van het een op het ander stapelt zich dat op. Want je denkt in het begin, dat is toch niet zo erg? Iedereen kan kwaad worden. Hey, Jezus werd kwaad. Nee, in Christus hebben we het recht om te vergeven. Hebben we het recht om te zeggen, Jezus, God is degene die wraak neemt. Amen. Halleluja. Ik weet dat dat is moeilijk om op te nemen, maar het is nu eenmaal het evangelie. Het is dan dat we waarlijk vrij zijn. Wat zegt het? Do not let the sun go down on your... Laat de zon niet ondergaan. Gaat niemand mij helpen met die vers? En wat wil hij eigenlijk zeggen in normaal Nederlands, Leen? Juist. Ja, dus eigenlijk, laat dat niet opstapelen. Hè? Want we hebben, als een duivel u verleidt, maar ja, maar het is uw recht, jongen, het is uw recht. Nee, mijn recht is gestorven met Christus, toen ik met hem ben begraven. Die rechten zitten in de put. Ik heb nu het recht om met hem te leven en zoals hem te zijn. Amen. Laten we de Heer danken. Vader, we danken u voor deze Bijbelstudie, Heer, dat ons altijd nieuwe inzichten geeft, Heer. We danken u, Jezus, halleluja, voor deze praktische tips in nederigheid, Heer Jezus. In eendrachtigheid, in, zoals Vivian het zegt, eenstemmigheid, Heer. Dat we één stem mogen zijn in aanbidding. Als we samenkomen, Heer, op onze persoonlijke belangen, kwetsuren, allemaal opzij kunnen zetten, Heer, want u bent het hoofd, u bent Heer en Meester, u bent de baas. Dat u mogen regeren, Jezus, en dat wij vrijmoedig mogen blijven en vrij mogen zijn in uw naam en uw naam mogen uitdragen. Amen, naar deze vergevallen wereld, in Jezus' naam. Amen. God zegen. Ik zie ook de Jorilou. De Joris is er ook. Jorilou!